Ja, je kan toch gewoon beginnen nu en dan zijn we er toch al.
Seizoen 3, aflevering 2. En dan traditiegetrouw kan ik zeggen niet zomaar 1. Want wij zijn vandaag niet met ons drieën.
Ja.
Maar ook niet met ons vier.
Oh.
Wij zijn met ons vijven vandaag.
Dat is een mood fellas first.
Ja.
Ja.
Hele bijzondere aflevering staat ons te wachten. We hebben weer twee podgasten aan tafel.
Yes.
Jonathan de Jong en Teun Toebes. Kunnen jullie inmiddels kennen van een uiterst succesvolle documentaire die vandaag de dag nog steeds draait. Maanden
zeker
later. Want de heren timmeren aardig aan de weg. En dan hoor ik jullie zeggen, hey, waar gaat dit dan over? Dit is wellicht aan mij voorbij gegaan. Dat kan, want we hebben niet enorme blockbuster gasten aan tafel. Maar Jonathan en Teun hebben documentaire Human Forever gemaakt. Een documentaire die gaat over dementie. Een documentaire die gaat over eigenlijk Teun, die er op 21-jarige leeftijd voor kiest om in een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis te gaan leven. Omdat Teun op dat moment 21 is, zijn stem nog heeft, nog naar hem geluisterd wordt, maar dat niet het hele leven duurt. En als je ooit de leeftijd bereikt waarop je wellicht tegen dementie aanloopt, ja, je dan weet waarvoor je staat. Een voor ons hele mooie en ook persoonlijke aflevering, zeg ik er dan maar direct bij in de aftrap. Want
zeker.
Ik, ja. Sebastiaan, een van de drie moedvellers, op dit moment 36 jaar. Treft dit ook. Mijn moeder is 65. Mijn moeder leidt aan frontotemporale dementie. Dat hebben we inmiddels 3 jaar geleden ontdekt. Mijn moeder is haar spraak kwijt. Woont nog steeds thuis. Met 1000 maal dank aan mijn vader die dat nog steeds doet. Mantelzorger ongevraagd is geworden. En zo leer ik mijn vader ook beter kennen. En mijn moeder, dankzij deze heren hier rechts van mij. Daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor.
Met liefde.
Dus welkom.
Zeker. Ja, dankjewel.
In de doorgaans gezelligste podcast van de Benelux.
Nog steeds. Ja,
nog steeds.
Ja, een luchtige aftrap. Ja.
Nee, mooi hoe misschien deze twee verhalen ook wel weer natuurlijk heel erg elkaar raken en ze misschien samenkomen. En dat gaan we met elkaar hopelijk even ook bespreken. Ja, ik ben heel benieuwd.
Het grote doel was altijd van ons om het mainstream te maken. Dat we ook in een filmpodcast terechtkomen met een hoopvolle boodschap over dementie. Over een onderwerp wat normaal gesproken niet echt het daglicht ziet van veel bioscopen. Althans niet in de hoeveelheid bezoekers die wij al hebben getrokken.
Klopt.
Is waanzinnig. Dat maakt ons altijd waanzinnig trots. Toch?
Bij ons was het no question hoor. Dat was direct doen we 100% let's go.
Nee, en los van mijn persoonlijke verhaal. Heren, complimenten. Want jullie trekken de zalen nog steeds vol. Wat echt een soort van tegendraads is. En dan is daar zeg maar vinkje 1 als het gaat om de moodfellers. We zijn gek op tegendraads.
Mij ook.
Ja.
Love it. Ja.
En 2, het is wel een onderwerp wat zeg maar meer mensen treft dan dat je lief hebt. Ja. En ik heb dat weken na release nog gezien met een nog steeds ruim gevulde zaal. Waar, dat zien we vaker, we zijn weer bij Mimic. Dan lopen wij altijd in 1 rechte streep die zaal uit omdat we die podcast op willen nemen. En dan zit men nog even na te keuvelen over wat men net gezien heeft. Dat gebeurde op de viewing die ik had in veelvoud. Want daar zaten allemaal mensen die het gewoon treft. In vorm van ouders of andere familieleden. Dit is gewoon een hot topic.
Ja, en dat is ook het mooie. Dementie is geen zorgprobleem. Dat hebben wij een zorgprobleem gemaakt. Het is een samenlevingsvraagstuk. Dus het feit dat deze boodschap op deze manier in de samenleving terechtkomt is ontzettend mooi. Je had het net over cijfers. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Op dit moment leven 290.000 mensen met dementie. En dat verdubbelt in 20 jaar. Dus het is geen vraag of wij ermee in contact komen. En dat is ook zo mooi aan een film. Je kunt een gesprek openen op een andere manier dan de huidige dominante manier waarop we kijken naar mensen met dementie. En dat is nu als patiënt. Mensen worden weggeduwd uit de samenleving omdat ze een ziekte hebben. Maar we zien mensen uiteindelijk als een ziekte. Ja. Ze worden tot patiënt gemaakt. En we wilden graag een ander narratief kenbaar maken over hoe het ook kan, verteld vanuit de mensen zelf. En daarvoor was het nodig om vooral naar mensen te luisteren.
Ja.
Ons nederig op te stellen. Dat is wat ik heb gedaan 3,5 jaar dat ik in een verpleeghuis heb gewoond. Ik heb mijn huisgenoten leren kennen als mensen en niet als cliënt of als zorgplan. Maar dat is ook wat we deden voor de film in het buitenland. We hebben met meer dan 35 landen gesproken in de research. En we hebben in een periode van 3 jaar 11 landen bezocht in 4 continenten. En overal zijn we gaan luisteren naar mensen met dementie. En dat heeft zo verrijkt, omdat de boodschap dus niet verzonnen is.
Ja.
De boodschap die komt vanuit mensen zelf. En dat is het krachtigste, omdat daarin iedere keer opnieuw die menselijkheid zo ontzettend voelbaar wordt.
Ja. Want Teun, vertel eens. Je bent 21 op het moment dat de documentaire begint. Je bent 3,5 jaar onderweg geweest. Dus zeg maar, daarin leren we je kennen. Maar daar zit een moment voor. Je kiest ergens een keer om uit huis te gaan. Of je woning te verlaten. Om daar te gaan wonen. Jij gaat letterlijk in de gesloten afdeling van een verzorgingstehuis wonen. Neem ons eens mee, want het is niet een alledaagse keuze.
Ja, tijdens mijn studie kwam ik in contact met verpleeghuiszorg en dementiezorg. En mijn eerste reactie was, hell no, daar wil ik niet terechtkomen. Want ik had niet met mensen met dementie in mijn beleving. Het verpleeghuis is niet sexy, helemaal niet als je de droom hebt om de ambulance op te gaan. Dus ik kwam in dat verpleeghuis en ik herinner me heel goed dat die deuren van die gesloten afdeling openden. En ik kwam in een soort surrealistisch niemandsland terecht met enerzijds de liefde vanuit de mensen, maar anderzijds ook een systeem waarin bijna niemand in wil wonen. Waarin je ook heel veel pijn voelde. En ik was 17 toen ik daar terecht kwam. Ik was 21 toen ik mijn opleiding had afgerond. En toen dacht ik, is dit nu mijn toekomst? Wil ik later op deze manier leven? En de enige manier om te leren van mensen met dementie is wat mij betreft dat we meer gaan samenleven met mensen met dementie, om juist hun stemmen ook te horen. Dus ik heb letterlijk een mail gestuurd naar een zorgorganisatie met de vraag, mag ik bij jullie komen wonen? En dat bleek te kunnen. Want er was niet zozeer een tekort aan geld of een tekort aan ruimte, er is een tekort aan menselijkheid. Dus toen ik net in het verpleeghuis woonde, toen sprak ik met een gemeenschappelijke vriendin van Jonathan en mij. En toen heb ik Jonathan opgebeld en Jonathan was toen getriggerd en hij is bij mij op de kamer gekomen. En niet wetende dat we 3,5 jaar later nu in de bioscoop te zien zijn met Human Forever. Dus ja, vertel even over het telefoontje, Jonathan. Want
je vertel eens over het telefoontje.
Ja,
ik ben echt
super telefoontje.
Ja.
Nou ja, het telefoontje was inderdaad heel bijzonder. Ik weet het heel goed. Ik werkte nog bij een Amsterdamse productiehuis. Daar maakte ik ook al documentaires. Ik had eerder een docuserie gemaakt over dementie al.
Ja.
Dus een kleine terugblik om ook. Ik kom niet uit de zorg, maar ik heb wel heel veel met het onderwerp dementie. Dat blijft ook een beetje een rode draad in mijn leven. Ik studeerde rechten in Groningen. En toen op een gegeven moment zei mijn broer Jonathan, ik werk nu bij het Meulenbelt, dat is een zorgorganisatie in Twente. Daar ben ik gevraagd als chauffeur voor de dagbehandeling. Dan moet je mensen ophalen van huis en die breng je dan naar het verpleeghuis en s'avonds weer terug. Tussendoor moet je even een afdelingetje schoonmaken, maar dat is echt super chill werk. Heel leuk, heel leuke mensen en het betaalt ook nog goed. 1 keer in de 2 weken, dus perfect te combineren met je studie. Ik dacht, nou, dat wil ik ook. Mijn broer was altijd mijn grote voorbeeld. Dus wat hij deed, deed ik ook. We studeerden samen in Groningen. Ik zeg, nou, dat is een chill baantje, wil ik ook. En uiteindelijk kwam ik daar, wat Teun precies vertelde ook, in dat surrealistische niemandsland. Waarin je aan de ene kant heel erg de liefde van de ervaring met de mensen voelde die daar zaten. En die het heel fijn vonden dat de mensen van buitenaf kwamen. Ik was student, ik maakte heel veel mee. Ik zat veel in de kroeg, ik had leuke veroveringen. En dat deelde ik gewoon met alle mensen. En ik zag hoe ze daarop reageerden. En zij gingen ook allemaal liefdesverhalen met mij delen. En dat was zo ontzettend leuk dat ik met een grote glimlach altijd van mijn werk wegging.
Ja.
En tegelijkertijd voelde je altijd een beetje rottig als je wegging.
Mm.
Omdat je de gesloten deur ging dicht. Zij zaten daar, ze wilden heel vaak mee. En ze zeiden, kan je me niet meenemen? Dus het voelde zo tragisch dat je... Ja, mensen toch een soort van opsluiten, terwijl ze daar niks aan kunnen doen. Ja, ze hebben een aandoening, dus dat voelde voor mij altijd heel wrang. Dat je dacht, ja, je kan oud worden, maar op deze manier. Dat moet toch anders kunnen? Dus toen ik het belletje kreeg van de bevriende zorgmanager, zei Jonathan, ik zit hier naast de jongen, hij is 21 jaar oud, hij heet Teun. Ik zei, ja. En hij is in een verpleeghuis gaan wonen. Ik zeg, wat? Ja, permanent. Ja, ik zei, hij is gezond. Ja, hij is gezond. Ik zei, oh mijn god.
Ja, hij is wel helemaal goed bij zijn hoofd.
Ja, nee, natuurlijk denk je dat. Dus ik dacht, het radertje gaat spinnen. Ik denk, maar waarom zou je zoiets doen? Ja, ja. Permanent, juist omdat je al heel goed wist hoe het daar eraan toe kon gaan.
Ja, ja, precies.
Je denkt, hoe ga je als 21 jaar, terwijl toen ik wist toen ik 21 was, zag mijn leven er net iets anders uit. Maar ik kwam daar in zijn vintage kamer die heel leuk was ingericht.
Linoleumvloer, systeemplafond.
Ja, maar Teun had een hele, hij heeft altijd een hele eigen mening als het gaat om mooie dingen. Hij had vooral van retro dingen, dus hij had wel zijn kamer een beetje gepimpt. Ja. En dat was meteen leuk, het was een warm...
Ik houd van alles wat oud is. Oude mensen, oude spullen. Ja.
Doorleefde bedoel ik.
Ja, doorleefd. Ja, ja, gewoon echte dingen. Dus en eigenlijk gingen we meteen vanaf het moment dat we koffie gingen drinken... voelden we een klik vanuit de liefde voor de mens. Van,
ja.
En tegelijkertijd die urgentie van hoe kan het nou toch? Dat we zo langzaam veranderen of we lijken weg te kijken totdat we zelf aan de beurt zijn.
Ja.
En dat is iets waar we met elkaar in gesprek gingen van... Laten we kijken, niet zozeer ons focussen op de negatieve verhalen. Want voor ons, dat is het dominante verhaal. En daar zijn ook zoveel series over. En eigenlijk altijd als mensen met dementie aan bod komen... is het altijd over dat verlies. En dat is niet alleen maar hoe de realiteit is. Dus we zeiden, we laten alles los. En we gaan inderdaad gewoon vragen aan mensen. Wat vinden jullie een goed leven? En hoe zouden jullie met dementie omgaan? Dus zowel mantelzorgers als mensen met dementie wilden echt centraal zitten. Dus die hebben ook een grote rol in de documentaire. Dat zij eigenlijk een stem krijgen die normaal niet zo goed gehoord wordt.
Ja, ja, ja.
En het mooie is dus ook dat we vanaf dat moment die krachten bundelen. Dus enerzijds vanuit verhalen vertellen en film maken, wat helemaal Jonathans passie is. En anderzijds bij mij vanuit de ervaring, vanuit het wonen in het verpleeghuis en vanuit de missie. Dus we waren een aantal weken later, na het eerste telefoontje, ook direct al aan het filmen. Niet wetende wat er precies uit zou komen.
Maar mooi.
We kregen ook vanuit de zorgorganisatie het volledige vertrouwen en de vrijheid. En wat je heel vaak ziet is dat iets gefilmd wordt binnen een verpleeghuis, dan is het vooral lachende mensen die geamuseerd worden en die vrolijk aan een tafel zitten of één op één contact hebben. En dat er een communicatiemedewerker meeloopt. En dat hoefde helemaal niet. Dus we konden echt het leven vangen in het verpleeghuis. Dus we hebben dagen doorgebracht.
Ja, dat is perfect.
Voor niet weken om echt in te voegen in het leven.
En dat was de droom. En dat is ook tegelijkertijd het filmhaakje, denk ik ook. Want juist het onafhankelijk maken bij de serie die ik daarvoor had gemaakt, was er nog heel veel inmenging van of zenders, hoofdredactie, die zeiden, kan het niet wat tragischer hier? Kan je niet daar wat aanzetten? Kan je niet daar? En dat is waar we heel erg wars van zijn. We dachten, ja jongens, dat kan
we
toch
niet?
We willen
niet onze ziel verkopen.
We willen niet onze ziel verkopen om voor iemand een promofilmpje te maken.
Ja,
over
precies.
Dus
kan het wat tragischer?
Ja, dus we droomden over een onafhankelijke film. Ik was voor mezelf begonnen. Ik had net daarvoor een succesvolle documentaire gemaakt over een bekend iemand in Nederland. En ging daarna, ik geloofde helemaal in het verhaal met Teun van dat we daar iets konden veranderen. Maar dat was zo'n grote overgang. En we zeiden, ja, we moeten een onafhankelijke documentaire maken. Maar ja, er zijn twee jonge jongens. Ik vind mezelf ook nog jong.
Nou, je bent wel een
Maar denk ik af en toe wel eens anders over. Maar uiteindelijk opnames werd er heel vaak gezegd dat hij mijn vader kon zijn.
Ja, maar uiteindelijk...
Oh, ja?
Ja. Ik zijn dochter, maar...
Ja, precies. Zoveel mensen,
In het buitenland, ja. Mannen met lange haren.
Dus in de documentaire komt dat ook eventjes, toch?
Ja.
Maar dat zijn Belgen.
Ja, zeker. Maar uiteindelijk onafhankelijke film maken... Als je dus zonder filmfonds, want in Nederland heb je heel veel fondsen, maar dat is een traject van vaak van een jaar of twee jaar, moet je helemaal goed kennen.
Ja.
Dus als outsiders een onafhankelijk filmmaker, daar kregen we al snel door dat best een uitdagend ding was. Aangezien de geldstromen, ik was net voor mezelf begonnen, dus waar haal je geld vandaan? We hebben met ministeries praten, maar er zijn lange trajecten, we hebben nog niet meteen een mega eigen vermogen, dus... Hoe ga je daarvoor zorgen? En dat was
een enorme uitdaging.
Ja, dat voelde wel als een avontuur.
Tuurlijk.
We hadden het geloofd dat het ging lukken.
Ja,
hoe dan ook.
En het kon veel vaker fout gaan dan dat het goed is gegaan. Het was een ontzettend hobbelige weg. Maar we wilden vooral niet door hoepels springen. En hebben dat mensen zeiden, het moet wat zieliger. Of focus wat meer op het verlies. Op de tranentrekkers.
En ook qua tijd. Want we hebben inderdaad 115 dagen gefilmd. Dat is voor een documentaire ongekend veel. Ongekend veel.
Ja, is dat zo? Ik heb geen idee wat de gemiddelde... Maar
dat... Zeker. Ja. Zeker omdat juist de filmdagen... als je dus ziet wat dat doorrekent, zeg maar, ook in de post. Dus in de montage, in de muziek. Dus uiteindelijk De vorige documentaire was 32 dagen, had ik ook anderhalf jaar iemand gevolgd.
Ja, ja.
Dus nu hadden we een veelvoud daarvan, 5 keer zoveel. Mm.
Wat, je was naar hoeveel landen zijn jullie geweest?
11.
Elf. Hoeveel landen komen er in de documentaire? Voor 5, 6?
11.
Heb je ze alle 11?
Zeker.
Ja, de een iets meer dan de ander.
Ja, nee, ja, klopt. Ja, ja. Amerika bijvoorbeeld is best wel kort.
Ja, klopt.
Maar dat is best wel, ja, ik bedoel, je bent daar wel de hele tijd. Dat je dan dat eruit haalt.
Ja, zeker. En dat is ook de grote uitdaging geweest. Dus hoe ga je die focus verleggen? Maar nogmaals, we wilden wel de urgentie heel erg goed aankaarten. Ja. Dat is het eerste deel van de film. En dat ongeveer een kwartier. Want we wilden vooral, dat is wat we hadden gemerkt. Want in de afgelopen 3,5 jaar hebben we nog veel meer gedaan dan alleen maar gefilmd. Ook boeken geschreven, theatervoorstelling gemaakt. Waarin we altijd op diezelfde manier, op een andere manier, dementie over het voetlicht wilden krijgen. En dat is wat we ook met het onderwerp wilden. We wilden vooral heel veel hoopvolle voorbeelden laten zien. Hoe kan het nou anders? Want als mensen het zien, dan geloven ze het pas. In het begin werd Teun heel vaak weggezet van, is idealistisch en dat kan allemaal niet. Want bij ons zijn onmogelijkheden geld of personeel. Ja, ja, ja. Dus we waren heel erg op zoek naar om mensen letterlijk hoopvolle voorbeelden te geven. Van, kijk nou eens, als je daarnaar kijkt, zij doen het al anders. En het kost niet per se meer geld, maar een andere manier van kijken.
Ja, de insteek is
anders. En los van het feit dat het punt dat mensen, de boodschap, human forever, mensen blijven mens. Op het moment dat ze mij daarom idealistisch zouden vinden, dan zegt dat heel veel over de manier waarop wij nu naar mensen met dementie kijken. En waarom die boodschap juist zo nodig is.
Ja. Ja, en mag ik vragen, wie heeft die titel bedacht?
Die kwam.
Of kwam die van een geïnterviewde?
Nee.
Nee. Nee. Uiteindelijk heeft Gon, die ook de film afsluit, zij zegt de kern van Human Forever.
Ik had een lijstje gemaakt met, en daar stond deze tussen. Ja.
Eerst ook nog een andere naam. Dat werd uiteindelijk de naam van de stichting.
Ja.
Omdat het minder tot de verbeelding sprak. Dit was echt het gevoel.
De titel die het ook bijna had gehaald was Het Eeuwige Nu. Mm-hmm. Dat is een quote die voorkomt in de documentaire.
Ja.
Een vrouw die vertelt mensen met dementie leven in het eeuwige nu. Over de toekomst kunnen ze zich weinig voorstellen. Het verleden vervaagt.
Ook
stigmatiserend. Een Belgische vrouw, toch?
Belgische vrouw.
Ja, klopt. Ja,
juist omdat het wel belangrijk is. Omdat het eeuwige nu heel erg mooi is. Omdat het gaat om, Wie staat er voor me? Hoe kunnen we op dit moment, als we naar jou luisteren, jou een mooie dag bezorgen?
Ja.
Was het ook iets wat we heel mooi vonden, omdat het was meer iets, bijna meer poëtisch dan mensen van altijd. En dat was juist het ding wat we heel erg voor ogen hadden, dat we dat mensbeeld, dat moet veranderen. De film gaat over dementie, maar eigenlijk gaat het over hoe we naar elkaar kijken in de samenleving. Als je net buiten de boot valt omdat je een aandoening hebt of ander gedrag vertoont dat mensen normaal vinden.
Mm-hmm.
En hoe gaan we dan om? Want wij verzinnen dan als maatschappij een collectief van, dan moeten we zo met je omgaan. En dat is niet wat de mensen vertellen. Als je heel je nederig opstelt en vraagt, hoe zou je dat met jou willen omgaan?
Ja, want je had het ook over, dan kom je samen. En dan, hoe kom je dan uiteindelijk, want je kan ook denken van, we gaan een docu maken over dementie. Mm-hmm. Punt. Maar je maakt het heel breed door ook te zeggen van, weet je wat we gaan doen? We gaan de wereld over. Dan gaan we naar Zuid-Korea, naar Amerika en naar, weet je, echt Zuid-Afrika en zo. Ja. Allemaal hele interessante plekken om te onderzoeken. Wanneer kwam dat idee? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Uiteindelijk zijn we in contact gekomen. Ik heb een goed netwerk ook in de politiek, maar met het ministerie. En zodoende kwam ook een G20-top op het netvlies. En uiteindelijk is de documentaire ook in première gegaan op een G20-top over dementie. Waarin dus ook allerlei officiëlen vanuit verschillende landen aanwezig waren. En zodoende zijn we ook gaan kijken naar andere landen. Omdat
waar hadden jullie beide dat idee?
We hebben als Nederland heel erg het beeld dat wij de beste zorg ter wereld hebben. En dat horen we heel graag van onszelf als Nederlanders. Maar de vraag is of dat ook echt zo is. En dat is wat we merkten in de research toen we met mensen gingen spreken. Mensen zeiden, waarom komen jullie als Nederlanders naar ons toe? Want jullie hebben die beste zorg. En precies dat is het probleem. Dat wij hele hoge kwaliteit van zorg hebben. Maar het eigenlijke doel, als je goed luistert naar mensen met dementie, is kwaliteit van leven. En kwaliteit van zorg is cruciaal om kwaliteit van leven te kunnen faciliteren. Maar als zorg het uitgangspunt blijft, wat het nu is, dan blijven mensen zich gemaakt voelen tot bewoners, cliënten of patiënten binnen een instituut. En dat is ook waarom we die boodschap breder wilden trekken dan alleen dementie. In feite gaat het over de manier waarop we onze samenleving inrichten en over de rol van institutionalisering, over die mensbeelden. Want als we nu naar ons huidige mensbeeld kijken, dan hebben wij van mensen met dementie de ander gemaakt. En vanuit het beeld dat zij die ander zijn, legitimeren we de manier waarop we met hen omgaan. En wat we probeerden te doen in ieder moment dat we met mensen met dementie in contact kwamen, was die gelijkwaardigheid opzoeken.
Juist, ja.
En dat zit hem soms in onder ooghoogte van mensen gaan zitten, waardoor mensen veel makkelijker tegen je spreken. Of soms is het gewoon letterlijk avondenlang naast iemand zitten,
aanraken,
waardoor mensen echt naar je, je toe komen. En ja, dat is zo ontzettend mooi omdat je op die manier echt een stem kunt geven aan mensen die lang niet gehoord zijn.
Ja, dat vond ik ook mooi, weet je. Want ik heb hem nu een paar keer gezien. En ik vond, op een bepaald moment zit jij met iemand met wie je de taal niet spreekt. Ik geloof volgens mij een Moldavië, vrouw in Moldavië.
Op een hand op de knieën.
Ja, met zo'n hand en dan wrijf je zo. Is dat dan een ding wat gewoon natuurlijk ontstaat? Of is dat dan iets wat je ook vanuit toch een soort van herkenbaar
zeker,
patroon...
Zeker, natuurlijk. Zeker, dat soort...
Ja, vind ik mooi. Weet je? Dat zijn dingen om te zien. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
Ik zeg altijd, Teun's grootste talent is contact maken.
Dat vind ik ook het allermooiste.
Ja. En dat is iets waar ik meteen op aanging, ook toen we elkaar leren kennen. Want je moet, het is altijd aftasten. Je denkt altijd, wie heb ik voor me, wie is Teun? Je moet elkaar leren kennen.
Ja.
Inmiddels kennen we elkaar door en door en voelt het als familie, vrienden, noem maar op. Omdat we elkaar 24/7 spreken en zien. Maar in het begin ga je ook kijken, meent hij het echt?
Is het een act?
Is het om bekend te worden? Ja, je kan heel veel redenen hebben om iets unieks te doen.
Ja.
Maar uiteindelijk zag ik hoe hij contact maakte met zijn huisgenoten. En dat voel je door alles heen.
Ja, maar dat voel je ook.
Maar je voelt dat de mensen ontspannen. Je voelt dat die liefde, de knuffels...
Ja, en laten we eerlijk zijn, je gaat ook niet voor je lol in een verpleeghuis wonen. Ik ben daar met corona gaan wonen met een bezoekverbod.
Nee, maar er zijn uiteindelijk heel veel mensen die heel veel gekke dingen doen om uiteindelijk iets te doen. Maar dat is juist het mooie, dat meteen van de tafel werd geweest. Omdat je zo liefdevol contact maakt met mensen. En dat was precies waardoor we ook de verhalen konden vertellen die we hebben verteld tijdens het documentaire. Omdat ongeacht dat we de leeftijd of de taal niet spraken of de cultuur niet meteen kenden, dat contact maken is universeel. En ook de behoefte aan het contact.
Ja.
Ongeacht wat je hebt in het leven, ongeacht wat je of het tegen zit of voor zich. Iedereen had zo'n behoefte aan dat echte contact maken om even weer het gevoel te hebben van ik doe er toe. En dat is het gevoel wat je altijd oprakelt bij alle mensen met wie je spreekt, waardoor we ook hele breekbare gesprekken kregen. En dat was altijd heel erg kippenvel momenten.
En het feit dat natuurlijk in het verpleeghuis waar ik woon, mensen in Nederland leven gemiddeld 8 maanden in een verpleeghuis. Omdat mensen de langste periode van hun dementieproces thuis wonen. Dat is vanaf het moment van de diagnose tot dat mensen overlijden is gemiddeld 8 tot 10 jaar. Dus heel veel mensen in het verpleeghuis verliezen het vermogen ook om te kunnen spreken. En dat is ook wat ik bij mijn huisgenoten zag. Dat is ook wat je bij je moeder ziet. Maar het feit dat mensen hun verbale stem verliezen, betekent niet dat zij geen stem meer hebben.
Nee, precies.
Die stem haal je uit hele andere dingen, uit blikken, uit gedragingen van mijn huisgenoten. Juist daardoor werd het contact heel puur met mijn huisgenoten. En als we dan in het buitenland kwamen en ik raakte iemand aan, dan werd er vaak ook vreemd opgekeken. Bijvoorbeeld in Moldavië. Daar waren we samen met een pastoor bij iemand thuis. En hij zei, bijzonder dat jij mensen aanraakt. Want dat doen mensen hier echt niet. Hier vinden we oude mensen vies.
Ja, ja.
Dus die waarde van die aanraking is enorm. Ja. Maar daar zijn we ook niet meer gewend aan.
Nee, want dat is denk ik ook waarom je dat zegt, weet je wel. Is dat echt of hoe...
Nou ja, weet je, eigenlijk wat je ook zegt, weet je, dat er door de, ook juist door en de ziekte, maar ook door ouderdom en door wat dan ook, dat er juist normaal gesproken meer afstand komt. Mm-hmm. Ook, weet je, fysiek en
omdat
op alle vlakken.
Omdat we ons vaak ook ongemakkelijk voelen.
Ja, dat is
dus we weten niet zo goed hoe ermee om te gaan. Het is een nieuwe situatie, zeker als...
Maar werd dat dan goed ontvangen, ook wel door de personen zelf? Had je dat gevoel?
Ja, maar dat voel je. Als jij... Het is niet, mensen zijn niet gek. Dus als jij met iemand contact probeert te maken en diegene geeft geen fijne blik terug, dan voel je ook of dat het werkt of niet. En als het niet
weet
werkt,
niet of je bij Edo een goede persoon nou bij je hebt. Maar goed. Ik en Sebas zouden dat aanvoelen.
Maar juist, en ik denk in heel veel culturen is het, als het meer hiërarchisch is, juist op basis van ouderdom, werd het als heel speciaal en bijzonder, maar vooral heel warm gevonden van wat fijn dat ook de generatie nog dezelfde behandeling krijgt. Dat je ook nog steeds contact met elkaar. Ja, ook al is het maar een schouderklopje of een keer over een hand wrijven. En dat is iets in Carla Molenberg uit België. Ze heeft een huis daar, de oprichter van Huis Perkens. En ze heeft daar altijd een hele mooie visie, wat resoneert door de hele reis heen ongeveer. Mm-hmm. Dat mensen met dementie altijd sociaal voelende wezens blijven. Mm-hmm. Op zoek naar geborgenheid, liefde en aandacht. En dat is volgens mij, als we dat onthouden en zo met elkaar omgaan, dan gaan we echt al een hele goede richting in. Omdat dat is wat ik ervaar, ook met de relaties die Teun opbouwt met mensen, maar ook die ik zelf heb ervaren tijdens de reis. En hoe liefdevol het voelt en hoe mensen je kunnen raken. En vooral dat je bijna heimwee krijgt naar sommige plekken, omdat je denkt, dat was zo fijn en we hebben het zo goed gehad daar met elkaar.
Ja, waar heb je dat?
Ja, in Moldavië hadden we allebei.
Ja, Moldavië echt zo van wauw.
Ja, meerdere plekken. Maar Moldavië was voor het eerst, vond ik, in dat huis dat ik een gevoel kreeg van, het is dus niet per se op geld geënt. Ja. Daar was het heel erg voor mij, omdat mensen met verschillende behoeften bij elkaar wonen, dat ik dacht, of het fijn, het voelt als een huis, ondanks dat de omstandigheden misschien heel heftig konden zijn. Dus dat was voor mij een hele liefdevolle ervaring. Hoe mensen ook met elkaar kunnen omgaan. Juist als het heel zwaar is qua omstandigheden. Ja. En dat dacht ik, wat een veerkracht en wat er echt toe doet, dat blijft dan ontzettend overeind staan. En de zorg voor elkaar, juist het omkijken naar elkaar, zag ik daar voor het eerst heel sterk.
Omdat mensen samenleefden. Dus de armoede van onze welvaart is dat we constant denken in meer. Dus we willen meer producten, we willen meer personeel, we willen meer geld. Ja. En we hebben de aanname dat meer leidt tot betere kwaliteit van leven. Terwijl we vergeten dat we elkaar nodig hebben.
Ja, ja.
En het lijkt erop dat in landen waarin er vanuit economisch perspectief minder welvaart is, er meer onderling welzijn is. Dat zagen we terug in Moldavië. In de reis, maar ook zeker in Zuid-Afrika.
Ja, waar
dat communitygevoel heel sterk was.
Dit terugkomen wonen bij je ouders, dat een eer is en dat weet je wel.
Maar ook zeker omdat er geen professionele zorg is, komt de zorg dus ook niet tussen mensen in te staan. En natuurlijk gaat het altijd om de nuances en is het een niet beter dan het andere. Want het gaat niet om het kopiëren van initiatieven in de wereld. Het gaat erom dat we een lerend perspectief aanhouden. Omdat we ook in Nederland nog ontzettend veel te verbeteren hebben.
Ja, precies. Juist dat vond ik heel erg. En dat zeggen we ook zo in de documentaire. Maar in Afrika ervaar je dat wij in de basis kunnen samenleven met elkaar.
Ja, ja.
Dat is een heel groot verschil. Hier zijn we, lijkt het alsof we soms vergeten zijn om samen te leven. Hoe dat voelt. Daar worden dingen vanzelfsprekend gevonden. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je wil, omdat ze heel vaak niet weten wat het is.
Ja, ja.
Dat kan twee kanten op gaan, daar hebben we ook een voorbeeld van. Maar juist in de gemeenschappen waar mensen echt naar elkaar omkijken, ook omdat het misschien soms zo zwaar is qua omstandigheid, zie je dat mensen elkaar letterlijk opvangen zonder dat ze dat ervaren als een moeite of zeggen van nou, dat is gek, maar ik doe het maar, want het zijn eigenlijk geen vragen. Het is gewoon de basis van met elkaar een zo goed mogelijk leven krijgen. Dat is een gevoel van hoop. Ik denk, als we daar een klein sprankje van meekrijgen al, geeft dat hier ook zo ontzettend gevoel van genoegdoening. En dat stukje waar we heel vaak naar zoeken als we hele carrières hebben gehad en soms op een berg in Kathmandu gaan kijken of we zingeving kunnen vinden in het leven.
Ja.
Voel je daar dat mensen heel erg die zingeving bij elkaar zoeken?
Ja, ja.
Ik vind het mooi dat ik daar de koetjes over bij de wijk kan lopen. Maar ik vind het mooi dat mijn kleinkinderen nog even water bij me komen geven. Ik vind het mooi dat mijn vrienden af en toe bij een clubje, dat we daar met elkaar kunnen praten over vrouwendingen.
Ja, ja, ja.
Het voelde heel erg als een klein leven, maar mega rijk.
En maar is dat ook niet een beetje het mankement van, vooral ook de westerse wereld waar wij in leven, dat mensen veel meer een individualistisch leven leiden, waarin het heel erg gaat om vooral zelf. En dat er ook vaak eerder wordt gekeken naar een beetje meer last dan zo. Want als je kijkt naar de islamitische wereld, ik werk best wel veel in Dubai en het Midden-Oosten voor mijn eigen werk, los van de podcast. En daar zie je ook het familiegebeuren, is daar nog een veel belangrijker onderdeel. Daar is weinig Zijn weinig voorzieningen waar bijvoorbeeld ouderen naartoe gaan, zoals wij dat wel heel erg ingericht hebben al sinds de jaren 40, 50.
Ja, dus zij hebben natuurlijk een hele andere
cultuur. Zij richten zich op de familie.
Maar vriendinnen van mij in Nederland zijn islamitisch en hebben een vader die ook dementie heeft. En zij zorgen als gezin voor hun vader.
Ja, ja. En dat is bij hun heel logisch.
Ja, alleen wij hebben een hele andere cultuur hier. Wij zijn gaan institutionaliseren in de vorige eeuw. Wij in de verzorgingsstaat zijn we verzorgings- en verpleeghuizen gaan bouwen. De verzorgingshuizen zijn er nu niet meer, dus nu hebben we vooral verpleeghuizen. En wij hebben zorg ontnomen. Dus we hebben zorg uit de context van de samenleving gehaald. En we hebben daar een hele aparte tak voor opgezet in de samenleving. Waardoor we mensen ook die niet voldoen aan die rationele norm daaruit hebben gehaald. En dat is dus een pijn die veel mensen ervaren. Mensen die dat gevoel van uitsluiting voelen. Dat is een pijn die niet zozeer komt vanuit een ziekte of een aandoening die mensen hebben. Maar dat is een pijn die komt vanuit de manier waarop wij met mensen omgaan. En daar het hoopvolle aan is dat dat iets is wat we met elkaar kunnen veranderen. Maar dat is dus niet alleen aan de zorg.
Ja. Ja, precies. Nee, ja, maar ik zie wel, je ziet daar inderdaad wel grote verschillen inderdaad in die verder uit elkaar lijken te gaan liggen.
Ja, en wat ik wel mooi vind.
Ik herken wel het Afrika-stuk heel erg van wat ik ook herken uit bijvoorbeeld mensen waar ik mee werk vanuit het Midden-Oosten, weet je wel zo. Dat raakt elkaar meer. Ik vond het een heel mooi verhaal ook wel van die. Het is eigenlijk heel schrijnend.
Ik vond Denemarken ook prachtig, omdat in Denemarken, daar kijken wij dan vaak naar op, maar daar staat ook dat echte levens veel meer centraal. En bij ons in het verpleeghuis hadden we plastic planten vanwege de angst dat al mijn huisgenoten planten aten.
Oh ja.
En waar wij in het verpleeghuis een tovertafel kregen, dat zegt dus heel veel over de manier waarop wij kijken naar het leven van mensen met dementie. Voor mensen die het niet kennen, dat zullen er ongetwijfeld veel zijn. Een tovertafel, dat is een soort beamer, die hangt boven een tafel en die projecteert digitale vlinders bijvoorbeeld op een tafel, spelletjes.
Okay,
mijn huisgenoten tikten dan op de tafel, terwijl de deur naar de omheinde tuin waar de echte vlinders vliegen op slot zat.
Ja,
dat is natuurlijk echt een vertreuring van het echte leven. En in Denemarken was die deur open, waren er echte dieren in het huis, waren er echte planten, stonden er zelfs echte kaarsen. Dat betekent zeker niet dat we overal in Nederland dat precies moeten kopiëren en overal maar brandende kaarsen neer moeten zetten. Maar wat we nu doen, namelijk het niet mogelijk maken voor iedereen vanuit de angst voor de individuele risico's, dat is ook niet het antwoord.
Dus... Ja, precies. Ja, maar dat is denk ik een groot ding ook van als mensen de film zien van moeten we het dan precies zo doen als in Afrika? Maar dat is toch een heel ander land, dan kunnen we toch niet zo kopiëren? Want wij hebben allemaal fulltime banen, wij hebben allemaal... Dat is... Waar, maar kijk, de les zit er natuurlijk in. Hoe kunnen wij, als we dus niet meteen in die verdediging schieten van dat is onmogelijk, want dat is een hele andere cultuur. Zorgen voor elkaar is cultuuroverstijgend. In welke vorm dan ook.
Ja.
Ik had een buurvrouw, Marie, en ik was laatst bij de gemeente, en daar zei ik dat ook. Zij deden dat allemaal met elkaar. De ene woonde ver, andere dichtbij, maar ze kwamen gewoon af en toe oog in het zeil, ze had geen dementie. Zij viel ook een paar keer van de trap. Maar ze weigerde om in een verpleeghuis te gaan wonen. Om te zeggen, dit is gewoon mijn leven. Ik hecht hier heel veel waarde aan mijn plek. Hier wil ik graag overlijden. En die dochters gingen dat ook faciliteren. Omdat ze zeiden, we respecteren mijn moeder. Dus uiteindelijk ligt het veel meer in, wat kan je doen?
Juist.
Ook al woon je ver weg, kan je dan eens een keer met je werkgever praten. Mag ik eens een keer een middag weg? Zonder dat het misschien iets kost, kan ik dat later inhouden? Of kan ik het een keertje in de avond doen? Ik denk dat we veel meer moeten gaan denken in mogelijkheden. Plus dat we vooral een keer het gesprek moeten aangaan. Na onze hele reis was ik ook in Afrika, was ik natuurlijk helemaal geraakt van ik wil iedereen bij mij in huis hebben, we moeten voor generaties zorgen. Ja. Met vier generaties op het erf. Toen vroeg ik aan mijn schoonvader, mocht je dementie krijgen, zou je bij ons in huis willen wonen? Toen zei hij, ja, maar jullie hebben het al zo druk en je bent aan het reizen met dingen, dus ik wil absoluut niet tot last zijn. Eigenlijk het standaard antwoord wat je vaak in Nederland hoort.
Ja.
Totdat ik zei, maar stel je voor dat ik het heel fijn zou vinden. Oh, meteen.
Dan wel.
Zo, het instant. Dus het is niet zozeer dat we dat niet willen. Ik geloof echt niet dat we intrinsiek gelukkig worden of dat we geen mogelijkheden willen verzinnen als we dat gesprek aangaan van wat zou bij jou passen, weet je? Niet iedereen hoeft zijn ouders in huis te nemen of geliefd of wat dan ook, maar als we meer met elkaar gaan kijken, welke rol zou je wel kunnen vervullen om daarin bij te dragen dat iemand langer thuis kan wonen op een fijne manier, zoals diegene dat zelf prettig vindt. Ik denk dat we daar heel veel stappen in kunnen maken. Ook op het gebied professioneel met werkgever, met sportvereniging, met om iedereen inclusief te houden. Dat merkten we namelijk heel erg, dat als je de diagnose krijgt... en ik weet niet of dat zo is, dat moet jij misschien ook zelf vertellen... maar wij krijgen heel veel van mensen met dementie te horen... vanaf de diagnose komen we in een sociaal isolement terecht. We voelen heel veel schaamte, de mensen praten anders over ons. Ik durf niet meer naar de sportvereniging. Bij je werk word je eigenlijk meteen arbeidsongeschikt verklaard. Terwijl we in Amerika hoorden dat ze met demoties werkten... waar mensen dus in dienstverband werden gehouden... Maar dan een stapje terug deden in plaats van een promotie. Oh, ja. Gingen ze een stapje terug. Ja. Van wat kan je nog wel?
Ja, ja.
Omdat ze wel degene heel erg waardeerden.
Actief wilden laten zijn.
Dus je moet geprikkeld blijven.
Ja. Mag ik vragen, Sebastiaan? We zitten hier natuurlijk in een heel intiem gezelschap.
Ja.
Heel intiem.
Hoe heb jij naar de film gekeken? Want je hebt natuurlijk enerzijds jouw blik vanuit Moedvelles, maar anderzijds ook jouw persoonlijke ervaring.
Nou, ik zou allereerst heel graag mijn vriendin willen quoten hier toen wij de zaal uitliepen. Het eerste wat zij zei is: hoe krijg je het in godsnaam uit je strot? En dat ging over jou, Teun. Hoe ontzettend knap het is dat je in het begin van de film ben jij 21... en je groeit door tot 24 jaar. Hè? Jullie hebben voor 3,5 jaar traject. Het is heel bijzonder dat je op die leeftijd... en daar dank ik jou voor vanuit mijn perspectief, omdat je er middenin zit... dat er iemand is die hier aandacht aan wil geven. Dus dat geeft een heel fijn gevoel. De dame met volgens mij iets van Hawaïaanse achtergrond.
Lia.
Oh ja. Prachtig.
Stilt de show en raakt mij met haar woorden.
Intim.
En dat doet mij direct denken aan mijn moeder... die dus haar taal, haar spraak kwijt is. Dat je soms wel denkt van, goh, hoe zal ze zich voelen? Dat is ontzettend lastig. Mm-hmm. Dat je niet meer van je eigen moeder weet hoe ze zich voelt. Mm-hmm. Dus dat waren wel momenten waar ik met een redelijk brok in de keel... door de docu heen kwam. Maar ja... voornamelijk een enorm gevoel van dankbaarheid. Omdat jullie twee aandacht geven aan iets wat... en ik herken wat jij net zegt. Ikzelf, mijn ouders leven soms ook wel een soort schaamte... voordat je niet meer bent wie je bent en het leven niet meer gaat zoals het gaat. En het soms heel moeilijk uitleggen is wat dat dan betekent en wat dat maakt. En nou ja, we zullen zo een heerlijk glaasje wijn drinken... en daarna nog eens een paar films aandragen... die dit zeg maar op Hollywood-wijze beeld geven. Daar zit een van de titels zit letterlijk voor mijn gevoel... het verhaal van mijn moeder tussen. Mm-hmm. Ik kan die film kijken dat ik denk, shit, dit maak ik mee.
Ik hoop wel dat het niet alleen films zijn over dementie... want dat is wel waar we vaak proberen...
Nee, laat ik...
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Niet in het dementiehoekje.
Ja,
nee,
dat het
zo breder is.
We gaan het horen.
Ja, en laat ik vooropstellen dat... dan wordt het nu heel zwaar ineens... maar ook ik denk wel eens na over de dood. Mijn eigen dood. De dood van mijn moeder, noem het maar. Want je weet dat dat ooit wel een keer komt. En dan denk je ook wel eens na over... nou ja, hoe wil je dan terugkijken op haar leven? En dan denk je vooral aan heel veel mooie momenten. Mm-hmm. En daar horen natuurlijk ook de afgelopen 3 jaar bij... die niet meer gaan zoals de jaren daarvoor zijn gegaan. Mm-hmm. En we hadden het er net even over. Ik word binnenkort vader. Dat is ook een soort scoop in deze podcast, bedenk ik me net. dat bespreken wij hier dan niet.
Alsnog gefeliciteerd inderdaad. Toe, ja.
Maar ja, dan denk je ook wel eens na over van... goh, ja, in hoeverre heb je daar dan nog een gesprek over met je moeder in dit geval? Want ja, in principe is dat een eenzijdig gesprek. En toch heb ik bij haar wel eens gezien dat daar wel een reactie zit... en dat ze wel degelijk voelt wat er gaande is. Dus... Human Forever is voor mij heel treffend... omdat mijn moeder zit daar nog steeds in. Ook al ben ik haar soms echt kwijt... en ook al praat ze niet meer met me... ik zie haar nog bijna iedere dag.
Ja. En de dementie maakt haar niet minder mens.
Nee, zeker niet. Dus dat is een oprecht... en dan sluiten we ook soort van... zeg maar even dit blokje af. Want wij waren maanden geleden hier... met een van Nederlands grootste regisseurs... die zei... hoe kan je iemand in een, vleermuizenpak nog serieus nemen?
Ja.
Ik quote Martin Koolhoven, maar...
Ja, klopt.
Ik kwam hier de zaal uit en ik dacht... ja, niet iedere superheld draagt een cape. En dat is echt een compliment aan jou, Teun... dat je zeker op jouw leeftijd dit als een soort missie ziet. Dus dat is echt een groot compliment. En wij zijn normaal gesproken echt mega azijnzeikers over hoofdrolspelers. En noem het maar je speelt echt de hoofdrol in deze docu. Dus dat is echt gaaf. En daarnaast, wij hebben in de vorige aflevering top 23 van 23 gemaakt met Christopher Nolan op 1 met Oppenheimer. Maar ook in deze documentaire zitten fantastische shots, Jonathan. Het draait om het verhaal. Maar ik heb een paar keer naar beelden gekeken dat ik denk, ah, dit is ook mooi zonder context.
Ja, klopt.
Dit ziet er fantastisch uit. Dat wil ik ook zeker hier nog wel even benoemd hebben. Want we hebben het vooral over de inhoud. Maar ook zeg maar, de docu-stijl.
Ja.
En wat jullie laten zien, nog los van de tekst en de boodschap, maar ook de beelden zijn echt prachtig.
Ja,
echt prachtig. Echt gaaf.
Realiseer dat je net bent vergeleken met Batman.
Ja.
Oh, die ga ik zo vaak gebruiken.
Ja, echt, joh.
Oh, ik ga ik zeggen, Teun, waar is je cape? Ja, vindt hij heerlijk, hoor. Hey.
Ja,
hij vliegt naar huis eruit.
Ja, of gewoon standaard een cape in je tas hebben. Of in je binnenzak.
De Batman van de dood. Daar heb je hem.
Ja, maar uiteindelijk... En dus ook dat, zeg maar, in de hele beeldvorming... Of we dat nou qua inhoud doen, maar ook qua beeld... Of qua muziek.
Ja.
Wij zijn een andere generatie documentaires. Maar althans, ik schaar me niet onder de klassieke docu-makers.
Nee.
En dat is juist als het gaat over dementie. Ik vind het heel mooi, en dat is een beetje mijn rol als verhalen vertellen, om hele gevoelige thema's op zo'n manier te brengen dat het fijn is om na te kijken, dat het je raakt, dat het dichtbij komt, maar dat je ook hebt genoten.
Juist.
Ja.
Dat het een ervaring is waar je denkt... Jeetje, het is een ontdekking. Wat die wereld ook is, maar het is mooi geweest en ik ben meegenomen. Ik zie mezelf heel erg als... En dat, niet op mezelf op de borst klopt, absoluut niet. Maar als een soort fusion.
Klein beetje.
Hou op, Teun. Nee, maar het is een fusion. Kijk, ik ben opgegroeid ook met Netflix en met HBO.
Ja, tuurlijk.
Dus ik hou heel erg van die stijl series die er gemaakt worden. Het is ook heel filmisch en... De muziek speelt daar een hoofdrol in. En de puristen onder docu zullen zeggen... je mag geen muziek onder docu's, want het is...
Ja, maar dat zeggen ze ook al. Je mag ook geen...
Moet versterken. Terwijl uiteindelijk alle grote films... waar ook over zware onderwerpen wordt gebruikt... daar doen ze niet anders. Dus het is... Ik vind juist de mogelijkheid die je krijgt... We hebben de muziek hebben we 3 jaar over gedaan. Eerst om een bedje te leggen... waarop de componisten zijn gaan schrijven een aantal maanden. We hebben het live laten inspelen door het Amsterdam Quartet. De componisten zijn trouwens Vincent Witte en Bob Tolen.
Shout-out.
Grandioze gasten. En daar hebben we zo zorgvuldig met elkaar naar gekeken... om het inderdaad niet op effecten te snijden... maar om het een bedje te geven om te landen. Dus,
juist.
Want wat je hoort is af en toe... intens of kan intens overkomen of het is het verdient de rust en soms een mooie muziek om daarin over na te denken van wat heb ik nou gehoord en dat denk ik die combinatie tussen de schoonheid van shots maar vooral de mooie blikken van mensen en dingen de breekbaarheid ik probeer heel erg breekbaar te filmen tegelijkertijd met die hele mooie en sterke inhoud die heel hoopvol is geeft voor ons een gevoel dat we een totaalpakket hebben waar we heel erg wat die droom van onafhankelijk filmmaker, daar hebben we continu over gespaard van hoe moeten we dat nou vastleggen. En dat is uiteindelijk waardoor ik de film nu ongelimiteerd ook kan kijken, zelf nog. Ik geniet er echt van. En dat is niet...
Mooi.
Maar ik ben nog steeds geraakt als ik dingen zie, als ik mensen voorbij zie komen. Omdat ik denk, het is een tribute. Ik wil andere mensen laten schijnen. En het is niet zozeer dat wij belangrijk zijn. We hebben ook daarin proberen, ook de rol van Teun heel nederig... te maken. Het gaat niet om Teun. Het gaat heel erg om de mensen met wie hij spreekt. En dat is denk ik de fantastische combinatie. Dat mensen die het al zo goed doen en die ons vertellen hoe het anders kan... die schitteren in de documentaire.
Juist.
Natuurlijk door fantastisch door hoe hij het allemaal doet. Maar zij staan altijd op nummer 1.
Ja. Ja. Sebas?
Ja, je wilde nog wat zeggen, Teun. Oh, maar Jonathan die walste eroverheen.
Batman wil hij nu graag genoemd worden.
Nee hoor, liever niet. We wilden deze heel graag onafhankelijk maken. Dus daar kregen we altijd heel veel energie van. Hoe kunnen we dat toch doen en juist dit verhaal vertellen? Ook in de hele distributie van de film hebben we een bijzonder pad bewandeld. Want we hadden de première naast de G20-top een week later in een bomvol Tuschinski met allerlei prominenten uit de politiek, de media en de zorg om ook die werelden weer met elkaar te verbinden. Wat echt een fantastische avond was. Mijn huisgenoot Ko bijvoorbeeld, die was de eerste die opstond na de film, nog voor de laatste woorden van Gon. En hij deed zijn armen in de lucht en hij zei, dit is het jongen, dit is het. Met tranen in zijn ogen, met een grote glimlach. Dus
wat
mijn huisgenoot herinnerde zich dat nog steeds, dat gevoel. En Ja, een dag later kreeg ik een bericht vanuit Pathé. Met de vraag of dat we deze film in de bioscoop wilden laten zien. En in eerste instantie was ik heel erg huiverig, want ik dacht... Jonathan,
Pathé wilde film in de bioscoop. Moeten we dat doen? Ze zijn heel commercieel. Holy shit, wat gaan we doen?
Ja, tuurlijk ga je
dit
doen.
Is waar we van droomden.
Ja, tuurlijk ga je dat
doen. Ja, dus het is heel erg mooi dat juist zo'n merk gelooft in deze boodschap. Want bijzonder om te vertellen... Ik kreeg dat bericht van Saskia. En Saskia is theatermanager. Dus zij heeft vanuit onderop in de organisatie steun gezocht bij collega's. Haar moeder heeft dementie ook om deze boodschap daar te kunnen laten zien. We hadden binnen 2 weken de Kristallen film. En nu zitten we al over de 40.000 bezoekers heen.
Ja, sick.
En er komen ook echt jongeren met bakken popcorn en Coca-Cola naar binnen... bij een film over dementie. En ze komen met bakken vol popcorn de film uit... omdat ze gewoon niet durven eten. Ja. En de reacties zijn zo ontzettend mooi van mensen. Van jong tot oud. Mensen met dementie of zonder dementie.
Ja.
Ja, en dat is wat raakt. En dat is waar je het voor doet.
Ja,
vanuit dat gevoel kunnen we veranderen. Zeker. En dat is zo hard nodig.
Ja, te gek.
Ja, en dat is ook het laatste voordat we naar iets moeten gaan. Maar juist dat we wars zijn en daarom passen we denk ik goed bij de Moedfellers. Want ook toen we zeiden, hoe gaat het dan daarna? Want we hadden wel het idee, willig te komen in filmhuis. En we hadden lang daarvoor al gesprekken met omroepen. Dus we waren wel met televisie waren we heel erg bekend. En filmfestivals, we hebben al heel veel prijzen gewonnen... op verschillende filmfestivals over de hele wereld. Maar toen de bioscoop kwam... Toen ging ik distributeurs bellen en zeg hi, ik ben Jonathan de Jong, maker van Human Forever. Wil je onze film distribueren? Sorry, distribueren? Human Forever? Ken ik niet. Kom in 2025 maar een keer terug als je nog in de bioscoop bent.
Ja.
En dat ging een paar keer zo. Van dat ze zeiden, ja jongen. Toen zei ik, ja maar we hebben al wel afspraak met Pathé. Ze denken... vast een iets, geen idee.
Ja, dus, zal wel.
Dus uiteindelijk zei ik, we hebben geen andere keuze. We moeten het zelf gaan doen.
Juist, ja.
En toen zeiden we, nou dan doen we het liever zelf. Want als het zo moeilijk gaat... en in die zin lijkt de filmwereld vrij veel op de zorgwereld. Ik kan het zeggen, het is soms een vrij conservatieve wereld... die heel erg vasthoudt aan eigen belangen. En dat zie ik terugkomen in de zorgwereld. Dat is waarom we niet veranderen.
Ben je hier lid van, dan mag je dat doen? Ben je daar
terugkomen in de filmwereld juist in zulke dingen. En dat is eigenlijk zo zonde.
Ja, zeker. Want juist omdat we voelden van... jongens, kijk dan. Ook jullie moeten het toch omarmen. Want het is gewoon voor de hele filmwereld. Voor Nederland is het heel...
En toen we dat succes hadden binnen 2 weken... Ja, toen wilden ze natuurlijk allemaal de distributeur zijn.
En daar waren de Moedfellers. Kom bij ons zitten. Ja. Nu wel.
Het is bovenal gewoon een ontzettend mooi avontuur... om juist ook nu in de filmhuizen, in de bioscoop te zien.
99 bioscopen.
Hij draait hier nog steeds nu, in de Mimic.
Ja. Ja. En terecht gewoon.
Draait hij nu? Zul je zien
iedereen moet dit gewoon zien.
Ja, 100%.
Het is gewoon zo'n maatschappelijk belangrijk ding wat ons allemaal aangaat. Ja, inderdaad, we met z'n vijven en een van de vijf sowieso.
Ja.
En wellicht, je weet niet wat de toekomst brengt daarom.
Mm-hmm. Zeker.
Echt prachtig.
Ja, prachtig gedaan. Massie.
Dankjewel. Heren, blijf nog even zitten, want hier stopt het niet. Maar alvast bedankt voor het aanschuiven en het delen. En vooral voor het maken van dit prachtige project. We wensen jullie heel veel wijsheid toe in al het volgende wat er nog komen gaat. Geniet vooral ook even van... de golf waarop het nu zit, want de aandacht die jullie krijgen... verdienen jullie ook echt van harte.
Heel veel dank.
Dank je wel.
En dan over eigen belang gesproken, want dat hoorde ik hier nergens voorbij komen.
Kom maar op met scheut eigen belang. Hier.
Ik heb wat eigen belang.
Want je zult je wellicht ook afvragen... hoe vindt dit elkaar dan weer? Nou ja...
Daar heeft Sjors waarschijnlijk een antwoord op.
Jonathan de Jong, filmmaker van beroep, ooit geboren in Tubbergen... verhuisde naar Amsterdam en heimwee naar het oosten wellicht... maar verhuisde weer terug naar het pittoreske Twello... hier aan de overkant van Den IJssel van Deventer. En dus ook, zoals alle volwassen mannen en vrouwen van de omgeving... halen hun vloeibaar goud bij Giorgio, a.k.a. de Moedfella number 4 bij Jackie's Fine Wines. Want
Giorgio.
Ook Jonathan schijnt van lekkere wijn te houden en, ik citeer... als je dacht dat Edo azijn kon zeiken. Dus. Dankjewel, Chateau Philippe Le Hardy uit Saint-Eubem. Ter ere van 15 jaar Jackies. Heren, wat gaaf dat jullie gezamenlijk aan tafel zitten. De podcast omtrent films en series en nu ook docu's, alsmede de baasjes van ongekend succes Human Forever. Uiteraard voorzie ik, Sjors, jullie graag weer van mooie vino. Nu zijn de Moedvellers sowieso een clubje azijnzeikers. Ik ook, tussen haakjes. Maar eregast Jonathan kan er ook wat van. Ha, 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 ha. Dus kon ik niet anders dan dat met vino van een mooie witte Bourgogne oplossen. Want ter ere van 15 jaar Jackies, het restaurant, is er een speciale botteling geweest met zowaar de vermelding van dit mooie gegeven op de achterkant. Pak er de bril of het vergrootglas maar bij, want in de kleine lettertjes op de achtergrond, op de achterkant van het label staat Jackies 15 jaar. Heren, het is vaker gezegd, maar nog steeds waar. De mooiste Chardonnay komt uit de Bourgogne. En de mooiste witte Bourgogne komt zonder twijfel uit de Côte de Bain. En laat dit nou net zijn waar deze vino vandaan komt. De Saint-Eubin. Samen met Meursault, Pouligny en Chassagne, Montrager.
Hij maakt het je wel moeilijk, hè?
Is dit het mekka van Chardonnay. Hier krijg je die zeldzame verfijning, die ongelooflijk mooie combi van Chardonnay en chic Frans eiken. Hier gebeurt het al eeuwen. Hier zit het in het bloed, in het DNA. De rest van de wereld heeft het nakijken. Een smaakprofiel van vol gele wijn met intens in de neus het tonen van citrus, hazelnoot en een fijne houttoets. En Stefano, speciaal voor jou, in de mond, vol en levendig.
Daar ben ik gek op.
En speciaal een fijne mineraliteit en tonen van bloesem, citrus en licht vanille.
Jij wist gewoon dat mineraliteit het woord ging worden wat hij ging zeggen?
Nou ja, zonder te veel van mezelf prijs te geven.
Ik drink veel.
Ik ben een liefhebber. Nee, ja. Nee, ja. Sjors is een van de redenen dat ik me heel snel thuis voelde in deze regio.
Ja.
Ik ben geboren in de gemeente Terbergen, in Harbor en Koek, wel te verstaan. Opgegroeid in Twente, daarna Groningen, Kaapstad, Amsterdam. En met twee kindjes miste ik inderdaad, naast het hele hectische bestaan in, van de filmwereld, de seizoenen, dat ik die voelde. En dat kon fantastisch hier. Vonden we een heel mooi plekje dicht bij de IJssel.
Ja.
Waarin Deventer een ongekend cadeau was. Naast Twello, waar we heel erg gelukkig zijn, ging ik vaak op de fiets met, zoals ik in Amsterdam ook altijd deed, ging ik altijd naar de groentejuwelier, zoals die daar dan noemen. Maar hier, ik dacht, hebben ze hier in Deventer, kennen ze ook het goede leven in Deventer?
Absoluut.
Toen kwam ik bij een hele mooie wijnzaak terecht. Toen dacht ik, ja, volgens mij komt dat wel goed.
Ja. Ja,
dus ja, ja met Sjors, die heeft me heel veel dingen aangeraden. En altijd heel vriendelijk probeer ik dan te zeggen wat ik dan lekker vind of niet. maar de Bourgogne is absoluut mijn liefde als het gaat om wijn. Na champagne. Dat klinkt alweer heel fout dat ik twee dingen noem, maar nee, maar toen de kindjes zo klein waren, ging ik heel vaak naar de Bourgogne toe op vakantie. En dan af en toe sneakte ik weg met de auto om wat doosjes wijn in te laten bij de mooie wijnboertjes. Maar de Côte de Beaune, ja, Meursault, Pouligny Montrachet en Chassagne Montrachet, dat zijn echt, ja, dat zijn de kaskrakers van de Bourgogne. Dus ja, dat ik dat hier ook vond. En vooral dat Sjors is ook nog een heel ontzettend leuk mens.
Ja,
ja,
dus
zeker.
Ik blijf veel te lang hangen. En mijn kindjes gaan mee. Die krijgen dan een drankje. Als ik vrienden meeneem, die krijgen lekker espresso. Dus ik heb zelfs mijn 40-jarig jubileum van het leven gevierd in het prachtige pand van Sjors. Waar de Lemon Tree lekker ging koken. Dat was helemaal hoe mijn leven compleet was als ik denk aan de Bourgondische levensstijl die ik graag aanhang.
Dit is een onderwerp van onze show die altijd ligt, denk ik.
Ja, zeker. Ik had uren over praten.
Het wordt nou in één keer full circle.
Ja. Klopt dus het. Nee, toen ik de wijn al rook, dacht ik al dat Sjors heeft me iets goeds
Ja, maar dat kan die wel.
Kijk, wij hebben inmiddels in 3 seizoenen tijd veel vrienden van de shows ontwikkeld. Maar ik heb wel het idee, als ik zeg maar dit betoog hoor, dat we er een vriend bij hebben.
Vriend van de show erbij.
Zeker, zeker.
Je past er zo tussen. Ja, ja. Hey, laten wij omwille van de tijd, misschien iets korter dan dat we dat van tevoren bedacht hadden. Maar wij, omwille van het thema hebben we een paar prachtige titels voor jullie uitgezocht om te kijken. Want ja, wellicht, zoals in mijn geval, dat je dit persoonlijk treft of misschien op iets meer afstand. Maar er zijn hele, hele mooie films gemaakt naast deze prachtige documentaire over dit onderwerp. En nou ja, laat ik dan de eerste zelf even aandragen. Want Still Alice is te zien op Prime Video. Ik heb hem eerlijk gezegd deze week voor het eerst gezien. Ik hoorde hem in een podcast. Door met Dementie luister ik af en toe. Ik ben zijn naam kwijt, maar hij is volgens mij ex-Goeie Tijd, Slechte Tijd of iets of zo. Hij is een soort acteur, want hij praat heel goed. In ieder geval, dat valt me altijd op. En hij begon ook over deze film. En Edo, jij begon vorige week over deze film. Dus ik heb hem letterlijk gisteravond, en excuses aan thuis, maar heel bewust even in mijn eentje gekeken. Ja, dit was voor mij een mega emotionele zit, zeg ik heel eerlijk. Want dit vertelt voor mijn gevoel echt het verhaal van mijn moeder. Een hele jonge vrouw die ja, ook zeg maar de weg kwijtraakt, noem ik het maar even. En dat prachtig vertelt tot en met de verdrietige momenten van in huis verdwalen aan toe, wat mijn moeder ook meemaakt. Mochten vrienden van mij of bekenden van mij luisteren en denken van, nou, ik heb altijd wel eens willen weten hoe dit moet zijn, dan dit vertelt ja, een soort van het verhaal wat ik aan levende wijze meemaak. Ja,
ja. Mooi.
Dat is op Prime, hè?
Prime, ja. En ik denk dat er nog 2 films komen die wellicht in acteerwerk nog wel dit overstijgen. Maar dit is gewoon goed gedaan, goed verteld, mooi verhaal. Aan de ene kant breekbaar, aan de andere kant ook nog wel een soort van geprobeerd het wat luchtig te houden. Het is echt nog wel, ja, als het je iets minder persoonlijk treft, helemaal geen hele moeilijke zit, denk ik. Weet ik niet, Edo.
Ik heb hem niet gezien, maar Edo, jij hebt hem gezien.
Nou ja, wat ik mooi vind. Kijk, we hebben een selectie gemaakt uit 3 films. En Still Alice is eigenlijk de film waarin het meer gaat over echt een jong iemand die getroffen wordt door dementie. Zij is denk ik eind 40 op het moment dat zij de eerste symptomen krijgt. En daarin langzaamaan de weg kwijtraakt.
Ja.
Prachtige film, absoluut. Mijn persoonlijke favoriet van de 3, ga ik nu noemen, dat is The Father.
Zeker.
Ik vind The Father vind ik
Anthony
echt
Hopkins.
Ja. Dit vind ik echt een
waanzinnig.
Zo'n sterk staaltje film maken. Aan zich even los van dementie of wat dan ook. Dit is zo je als kijker op het verkeerde been zetten dat je op een bepaald moment zelf gaat twijfelen aan wat je ziet en wat je moet geloven. Dat je het gevoel hebt dat je als kijker al gek wordt, laat staan Anthony Hopkins zelf, die echt de allerbeste rol van zijn hele leven speelt, in mijn optiek. Zeker. En ook daarvoor een Oscar heeft gekregen, terecht. Olivia Colman, een van onze favorieten, die we vaak noemen, die echt
zeker
fantastisch is als zijn dochter. En dit laat je op een andere manier, vind ik, ook kijken naar dementie, omdat het je meeneemt. Kijk, Still Alice is meer een soort van, we lopen met Alice mee, maar wat er precies in haar hoofd omgaat, dat blijft aan haar. En bij The Father ga je bijna in de belevingswereld, of dan niet bijna, daar ga je in de belevingswereld van hoe Anthony Hopkins het ervaart. Waardoor je een andere soort visie krijgt op van, dit is eng en angstaanjagend. En ook weer soms heel grappig en hartverwarmend. En alle emoties komen voorbij. En ja, ik zou echt adviseren om die sowieso ook te kijken.
Te zien op HBO.
Te zien op HBO. Absolute aanrader. En onze laatste is misschien een ontzettende tearjerker. Mega de commercieelste van de 3.
Ja, die heb ik ook
gezien. Tuurlijk. in dat verhouding...
Geen waardeoordeel. Geen waardeoordeel.
Nee, hoeft ook niet, maar dat is gewoon algemeen bekend.
Een jonge Ryan Gosling. Maar we wilden een beetje... want die andere 2 zijn toch wel semi een beetje meer arthouse-achtige kant op. En The Notebook is eigenlijk de meest commerciële van de 3. En er zijn heel veel mensen zeggen van, ja, maar dat is toch gewoon een heerlijk, lekker chick flick, liefdesverhaal, dit en dat en zo. Nee, als je in de essentie kijkt, ja, wordt een notebook verteld vanuit een man die dementie heeft. En langzaamaan, weet je, het leven ook terugkijkt. En dan langzaamaan het verhaal verliest in wat hij vertelt. En denk ik degene die het meeste, de meeste mensen in dat opzicht kennen. En het meest bekende, de meest bekende titel. Als ik persoonlijk mag zijn, kijk allemaal als eerste The Father. Want dat is echt, vind ik echt...
Ik vind het wel leuk, want daar hebben we niet heel vaak over andere films van Damon Seymour. Maar hoe zie jij dat, Teun? Want we hebben natuurlijk altijd heel... Ja. We zijn heel erg wars van... aannemen hoe andere mensen denken of wat hun gevoel is. Dus het is
ik heb The Father ook gezien en ik moest er ook aan denken toen je vertelde dat je vader ging worden. En wat ik ingewikkeld vond aan The Father is dat hij inderdaad jezelf... Hij gooit je in de wacht vanuit welk perspectief wordt dit nu verteld. En dementie is zo ontzettend complex. Het kan ontwrichtend zijn. Het kan ook juist heel veel liefde terugbrengen in families. Maar dementie is een verzamelnaam voor 50 verschillende vormen van dementie. Dus de vorm van dementie die je moeder heeft... Die komt misschien veel meer terug in Still Alice... omdat het heel erg gaat over de fase waarin iemand is in het leven... en de symptomen die daarbij horen. Waar bij The Father veel meer gaat over een type als Alzheimer-dementie.
Ja.
Die verschillen zijn enorm. Dus het is heel moeilijk om vanuit een film aan te nemen... hoe mensen zich gedragen, omdat het ook... in mijn beleving stigmatiserend kan zijn. Al vond ik dat Anthony Hopkins het wel echt heel respectvol deed.
En, ja, ja.
Maar ja, het kan wel het gevaar zijn dat mensen natuurlijk denken dat dementie is. Terwijl dementie veel breder kan zijn. En dementie
nee,
is ook
dat,
niet
ja,
alleen
dat vergeetachtigheid. Ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik denk wel dat het wel... ik vond het een hele mooie manier... Nou ja, laat ik zo zeggen, dat is de verkeerde benaming. Ik vond het een indrukwekkende manier hoe je als filmmaker bepaalde keuzes maakt om de kijker zo'n moeilijk onderbuikgevoel te geven dat je zelf ook... Je
wordt er een beetje ongemakkelijk van.
Ja, je werd er heel ongemakkelijk van. En daarin snapte ik heel erg het idee van, wat willen we laten zien? Ja. En dat lukte...
Ja, maar en dan toch zonder waardeoordeel. Zo.
Precies, het ook te dik erbovenop te leggen van... Mm-hmm. Oh, we gaan nu de emo-kant op. Of we willen nu het te veel, weet je, belerend of laten zien, weet je zo. Ja. Het bleef redelijk zonder oordeel. Ja. Terwijl wel heel veel facetten ook van bijvoorbeeld de dochter die... op een paar moment gekleineerd werd door die vader. Omdat hij gewoon haar... Hij snapt het allemaal niet meer. Mm-hmm. Weet je, en er kwamen allerlei facetten voorbij. En ik vond dat ook wel echt super ontroerend en indrukwekkend gedaan. Mm-hmm. En inderdaad, natuurlijk, ik snap heel goed wat je bedoelt hoor. Je hebt natuurlijk vasculaire dementie en je hebt allerlei fases.
Allerlei vormen.
Ja, ik ken inderdaad ook een andere vriend van mij. Die heeft ook een vader die binnen no time, binnen een jaar van gezond naar helemaal compleet weg was. En alleen nog maar in een rolstoel zat. Dus weet je, daar, ik ken zeker de verhalen op allerlei vlakken. En, maar ik moet wel zeggen, dat is mijn mening. Of mijn idee.
Ja, nou komt het
je mening. Nee. Maar dat, de vader heeft bij mij wel... maar heeft wel heel veel indruk gemaakt. Ondanks dat ik ook... ik was ook ontzettend onder de indruk van Still Alice. Ja. En dat kwam ook puur door het spel van... moet ik even haar naam schuldig blijven...
Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk heel mooi, al het bewustzijn of bewustwording wat er wordt gecreëerd rondom dementie, is mooi als het bijdraagt aan mensen met dementie zelf.
Ja.
Zonder dat ze het stigma krijgen dat het
precies,
dat iedereen alleen maar die nachtmerrie krijgt van, oh, dat wil ik dus niet, dus je moet er niet mee omgaan. Want dan krijg je het tegenovergestelde effect dat mensen in dat sociale isolement komen.
Ja, precies.
En dat is
wat je nu
precies het tegenovergestelde wat wij wilden doen. Ja.
Wat je nu heel vaak ziet als het gaat over dementie is dat we een self-fulfilling prophecy creëren. Dus dat we enerzijds zeggen van... als je dementie krijgt, dan ben je eigenlijk sociaal dood. En anderzijds gaan we campagnes runnen om te zorgen dat mensen weer gedestigmatiseerd worden.
Ja, ja, ja.
Mag ik jullie vragen, en anders heb ik wel een naam, maar het gaat nu heel erg over dementie. We proberen juist dat perspectief naar de samenleving te brengen. Dus wat betekent het voor onze samenleving? Hoe moeten we anders gaan samenleven? als jullie een film moeten uitleggen, lichten of een documentaire die daar op focust, wat zouden jullie dan zeggen?
Wat als hij nog één de vraag dan? Als je
een film zou moeten uitlichten die veel meer gaat over het samenleven en hoe we onze samenleving hebben ingericht, welke titel zou dat dan zijn?
Want wat heb jij?
Die is nu te zien in de bioscoop. Dat
over
is
de blues
Beyond zo. Ook. Die, is echt, die gaat heel erg over hoe we sociaal-maatschappelijke onderwerpen op een andere manier kunnen vertellen. Maar ook hoe het samenlevingen kan ontwrichten. En hoe je dan toch elkaar weer moet vinden.
Ja.
En dat gaat heel erg over dat perspectief van de ander. Dat gaat onder andere over vluchtelingen bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Hoe zij als de ander worden gezien. En hoe ze dan in een plek komen. En toch uiteindelijk onderdeel moeten worden van de community.
Ja.
En de Blue Zones natuurlijk.
Ja, ik wilde hem ook zeggen.
Heel veel mensen die eruit komen die zeggen... ja, maar ik heb ook eens gezien over Blue Zones. En het is inderdaad als we die gemeenschappen... juist dat weer dat back to basic, wat iedereen zegt... van we zijn er niet verleerd, we moeten weer de focus minder... van de glans halen van één streep naar de top carrières dingen... maar kijken waar ben ik om me heen. En
absoluut Blue Zones, ja man.
Dus uiteindelijk is dat denk ik... zijn we met z'n allen heel erg op zoek naar zingeving in het leven... ongeacht wat ons te wachten staat op onze weg. En ik denk dat als je dat wat bewuster gaat doen... van wat is de zingeving voor mij in deze fase... maar hoe kan ik ook bijdragen aan de zingeving van mensen om mij heen... man, dan ga je echt toch echt... als je dat al kan doen, dan draag je zoveel bij... voor een mooiere, inclusieve samenleving.
Ja. Eens.
Toch? Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Heb jij dingen die je mensen zou meegeven van... hoe mensen kunnen reageren op dementie? Of vind je het lastig als mensen het vragen? Of vind je het moeilijk? Of is dat...
Nee, het is in hoofden van anderen moeilijker dan bij jezelf. Ik maak al 3 jaar mee dat er altijd een soort introductie aan vooraf gaat van... het is zo'n kutvraag om te stellen, maar ik doe het toch. Hoe gaat het met je moeder, zeg maar? En het is eigenlijk helemaal geen kutvraag om te stellen... En er is ook echt wel eens een moment geweest waarop ik zei... ah, hebben we het andere keer wel over omdat ik mijn hoofd er niet na had staan. Maar in principe sta je er altijd voor over om er naar gevraagd te worden. Want de vraag stellen is altijd heel aardig, is heel galant. Of je er dan op wil antwoorden, is dan altijd nog aan jezelf. Weet je? Ja. Dus ja, en ik... zou hier, en volgens mij luistert hij niet... maar een enorme shout-out naar mijn vader willen doen... die nog steeds thuis voor mijn moeder zorgt. Die nou, misschien wel hetzelfde beeld heeft van het verzorgingstehuis... als wat ik eraan overhield door het kijken van jullie documentaire. En ook ik ben op een soort van intakegesprekken geweest afgelopen jaar... om te kijken, nou, waar zou mijn moeder eventueel heen kunnen? En dan ga je ook iedere keer bij weg van... Het is niet helemaal wat ik voor ogen had.
Alleen al het woord intake, daar zal ik al helemaal kriebelig van worden.
En wat dat betreft dus daar mega respect voor hem. Mm. Maar ook, mijn moeder is al heel lang haar spraak... of haar, volgens mij ergens in de docu komt het woord taal... dat iemand haar taal kwijtraakt. Nou, ik zeg altijd spraak, maar goed. Mijn moeder zingt al sinds jaar en dag in een koor. En daar ging ze tot 2 weken terug nog steeds naartoe. Mm. Deed geen woord meer mee, maar was er altijd nog bij... om gewoon wel onderdeel van die groep te zijn.
Okay, mooi. Ja.
En inmiddels is ze daar zo onrustig onder dat dat niet meer ging. Maar niet meer omdat ze niet meer meezong... want dat deed ze eigenlijk al heel lang niet meer. Mm-hmm. En dat heb ik zo mooi gevonden... dat zeg maar, die dames van het vrouwenkoor altijd nog gedacht hebben... nee joh, kom volgende week gewoon weer, want we hebben je er graag bij.
Blijf haar betrekken.
Ja.
Heeft je vader de film gezien?
Nee, dat denk ik niet. Nee. En ik moet ook eerlijk zeggen dat... mede dankzij deze setting van vandaag... dat ik hem heel graag wilde zien. En ik had hem ook wel voorbij zien komen. En je twijfelt er soms ook wel een beetje over... of je de confrontatie aan durft te gaan. En ik heb hem wel verteld dat ik hem heb gezien. Maar ik had niet direct zoiets van... oh, dit moet jij ook zien.
Waarom wel, waarom niet?
Omdat hij ook enorm struggelt met... laat ik het zo zeggen, in alle eerlijkheid... Ik heb hem al wel eens gestimuleerd over het idee van verhuizen, noemde ik het altijd maar. Want hij moet ook aan zichzelf denken en zeg maar de zorg die hij op kan brengen. En hij is net zo wars als dat ik ben. Wij zijn echte voortmannen, zeg ik dan altijd. Dus we lijken enorm op elkaar, ja. En hij wil daar niet aan. En ik denk met het zien van de documentaire dat dat gevoel alleen nog maar groeit. En aan de ene kant is dat heel mooi en aan de andere kant... Ja, moet hij ook om zichzelf denken. Hij wordt volgend jaar 70. En
Het kan ook jouw oordeel zijn. Dat jij vindt eens. Dat hij aan zichzelf moet denken, terwijl het hem misschien juist kracht kan geven.
Ja, ja, nee, ja, maar dat is 100% waar, want ook ik heb weer heel veel geleerd over mijzelf en over mijn vader en over mijn moeder dankzij de documentaire. Ja.
Mooi.
Dank.
Dank jullie wel.
Ja, ja. Jullie ook?
Ja, jullie. Zeker.
Dan sluiten wij af met iets lekkers te eten, Edo. En dan breien wij er daarna ook een eind aan. Dit was een aflevering zoals we die nog nooit eerder hebben gehad. Een hele persoonlijke aflevering, een hele mooie aflevering.
Ja, we hebben, heel veel dank, jongens.
Ja,
absoluut.
Heel bedankt.
Ga alsjeblieft rennend richting het filmhuis.
Ja.
Of zo commercieel als dat het maar kan, man. En lekker naar de Pathé. In 99 steden in Nederland.
Of
de Kinopolis. Nee, maar dit ja, wat we al eerder zeiden. 1 op de 5 treft dit nu al. En over 20 jaar zal dat alleen nog maar meer zijn. Dus het zal voor vele Nederlanders en Belgen, want daar draaien jullie inmiddels ook.
Ja, volgende maand hebben we een hele grote première in België. Met 1800 mensen. Ja. En ook weer komen veel ministers en veel prominenten. En daarna ook een grote bioscooptournee. Dus
ja, en het is gewoon des te toffer ook dat we hier zitten. Want we hadden het daar gisteren over. Als je de reactie ziet, we krijgen bijna in alle zalen, ook als we er niet zijn, staande ovatie of applaus. Ja. En dat heel veel bioscoopmensen zeggen, dat hebben we echt nooit meegemaakt. Ja, dus ik zei, kijk, omdat we geen grote distributeur zijn, omdat we onafhankelijke jongens zijn met een droom, dit door alle werelden heen hebben gepresteerd om dit onder aandacht te krijgen, dat het zo omarmd wordt, is fantastisch. Maar ik denk dat nog veel meer mensen in Nederland hier ongelooflijk veel aan kunnen hebben.
Ja. Ja.
Niet voor ons, maar voor hunzelf. Dat ze denken, jongens, het kan hoopvoller, het kan inclusiever in de wereld.
Absoluut.
Daarom moeten ze hem zien en daarom hoop ik dat er nog meer mensen het kunnen.
Ja, man. En het is zo leuk dat gewoon de managers bij Pathé, dat zit natuurlijk helemaal volgepland, want ze willen hun omzet maximaliseren. Maar dat zij gewoon zeggen, we moeten mensen de zaal insturen om mensen uit de zaal te halen, omdat mensen gewoon echt blijven zitten om na te praten.
Ja, ja,
dat gesprek is zo ontzettend belangrijk.
Wat wij hier doen,
pretenderen niet de waarheid te hebben. Zeker. Het is belangrijk dat mensen de boodschap eigen maken, dat ze die weer doorvertellen, die samenleving mee innemen. Kijk, die maatschappelijke verandering die zo hard nodig is, die is al begonnen. Dat voel je aan alles. Dus wij moeten met elkaar die verandering voortzetten. En ik ben ontzettend hoopvol dat dat kan.
Gaaf.
Nou. Ja, man.
Bedankt.
Man. Ja, absoluut. Edo, gooi hem er nog in.
Edo.
Nou, daar gaan we nog even, jongens.
Ja, nog één woordje.
Wat een lekkere switch in één keer zo, hé.
Voorzichtig.
Ja, jongens. Nieuwe kansen, nieuw jaar, nieuwe kansen. En wederom een verhit seizoen samen met de vrienden van Heat Supply. Ze komen deze tweede aflevering zeker niet met een laffe saus. Ik zou even het verhaal wel wachten voordat je... Bedoel, proeven gaan we doen. Dit lijkt me hartstikke gezellig.
Nee, dat valt reuze mee.
Ik denk, na die boek gooi je
reuze mee.
Oké. Je weet niet wat de heat tolerance is, hè? Per persoon. Oké, uit Brooklyn, New York komt van een van de favoriete labels van mijzelf, Queen Majesty. Deze keer de Cocoa Ghost. En dat is een heerlijke, complexe, hete saus met een mix van pepers, ghost peppers, habanero, chipotle en pasillas. De ingrediënten zijn onder andere cacaopowder, ananas en pruimen. De smaak is een beetje zoet en rokerig.
Gaat-ie?
Maar vooral heel hartig. En ook behoorlijk pittig. 100.000 Scoville. Even voor jouw eigen, voor jullie eigen ding. Eén verse Spaanse peper uit de supermarkt is 5.000. Dit is 100.000.
Ja, go.
Ik ben helemaal fan van sambal terrassi. Dat eet ik gewoon met lepels.
Ah, kijk, dan heb jij hier geen probleem mee.
Dus het is heerlijk.
Deze saus met een rokerige diepte en opmerkelijk aanhoudende, redelijk stevige hitte, is perfect op taco's, burgers en meer. Meng het met je favoriete barbecue saus om de boel een beetje op te spicen. Niet voor jou als je niet echt van pittig houdt. Deze hete saus is ideaal voor vrijwel alles wat van de barbecue komt. Beetje knoflook, beetje gember. En dan is hij ook lekker bij noedels. Kortom, pure kwaliteit zoals je van dit merk uit Brooklyn mag verwachten. Heren,
heerlijk.
Skip or dip.
Heerlijk.
Lekker, maar voor mij wel een skip.
Ja?
Ik heb beter gehad.
Ja, kijk, dat kunnen we niet vergelijkbare onderzoek kunnen we niet doen.
Ja, ik heb beter gehad, maar wel lekker. Sebas?
Ja, ik vind dit de ultieme taco saus.
Ja,
nee, ja, okay. Skip. Ja. Ik vind het niet bijzonder.
Nee, same.
Teun?
Ja, voor mij ook een skip. Ik vind de wijn heerlijk. Ik ben natuurlijk verpleeghuis wijn gewend vanuit... In het verpleeghuis aten we altijd eten uit van die plastic bakken. En dat smaakt er nergens naar. Dus ik kan het waarderen dat hier smaak aan zit. Alleen, ja, het is wel pittig voor mij.
Ja, ik heb het woord. Het is een pittig bouillonblokje.
Ja, oh, dat is het. Edo?
Ja, dat is het.
Ja. Het is magie.
Ja, dat is het.
Ja, maar dat is een goeie. Ja, dat is een skip.
Sorry, Magie.
Ja, voor mij is het ook een skip. Ja. En chill or thrill?
Thrill, dat wel.
Jawel, hè?
Ja, jawel. Dus dit blijft wel.
Ja, we doen hangen. We doen chill or thrill. En chill is een beetje helemaal niet heet. Teun? Ja, hè?
Ja, dat is ook een thrill.
Dit is voor geen Teun.
Hij staat de traan in mijn ogen.
Ja, een dikke thrill. Ja, ja, dit is niet voor
de... Normaal gesproken vindt dit niet leuk.
Nee. Als je van heet houdt, is dit wel een beetje je ding.
Ja.
Ja. Maar inderdaad, ik vind hem qua smaak niet bijzonder genoeg.
Nee, daarom.
Ja, en ik hoop naast al deze geweldige gesprekken dat jullie ook veel documentaires gaan behandelen in jullie toekomst.
Nou ja, why not?
Hey, grappig dat jij dat zegt, want wij komen natuurlijk bijna 2 keer per week in de bioscoopzalen met deze hobby. En dan krijg je altijd, als je naar een bepaalde film gaat, krijg je ook de trailers te zien die bij het publiek past, wat naar die film gaat.
Ja.
Dus zo zat ik in aanloop naar Human Forever hier in de Mimic in de zaal om dan documentaire trailers te kijken, want dat krijg je dan te zien. En ik kan je de naam niet meer vertellen, dat ben ik oprecht vergeten. Ik heb hem in de auto van maar de week...
van Hyper de Pieper,
ja, Hyper de Pieper genoemd. Want het ging over een boer die onder de rook van Schiphol nog aardappels teelt.
Gerlach. Winnaar van It's...
Oh ja, dat zei je, ja.
Ja. Fantastisch. Die willen kijken.
Over de aardappelboer.
Zeker.
Ja. Ja?
Hij heeft volgens mij de beste Nederlandse productie bij ITVA gewonnen.
Ja.
Ik moet hier nog naartoe, want ik heb vrijkaart gekregen van de distributeur. Dus, het staat ook hoog op mijn lijstje. Ja.
Gaan we absoluut zien.
Jij vertelde het verhaal in de auto toen wij naar HBO True Detective gingen. En toen ook, dat verhaal wat jij vertelde, het is eigenlijk heel klein... Maar wel heel tof.
Ja, benieuwd.
Er komen ook een paar hele toffe aan. Ja, dat zagen we afgelopen dinsdag toen we een nieuwjaarsborrel hadden van de distributeurs.
Melk
is heel tof. Maar ook The Promised Land is ook heel... Dat zag je heel hard
uit. Ja, en die Gerlach, dat is met die boer die dan... Ja, onder Schiphol. Die dan uiteindelijk, het is een beetje David Goliath ding.
Ja. Ja.
Nou, maar iets wat we nog kunnen bespreken.
Gaan we de andere zei, dat was The Promised Land.
Ja, ik weet niet, volgens mij was dat geen docu, maar was het een hele toffe, beetje arthouse film.
Ja.
Gaaf.
Go for it.
Hey, heren, onwijs bedankt voor het aanschuiven en jullie verhaal. En jullie prachtige documentaire. Heel veel succes in België en nog steeds in Nederland. En hopelijk dat jullie nog veel mensen weten te raken. En,
we hebben een kleinigheidje voor de Moedfellas meegenomen. We hebben 2 boeken uitgebracht samen. Verpleeghuis en Een Wereld te Winnen. Dat is ons nieuwe boek. Dat is een verdieping op de film.
Ja.
En die krijgen jullie natuurlijk.
Oh, te gek. Thanks.
Super tof.
Thanks.
Dan zijn wij er over 2 weken weer. En dan zeg ik heren bedankt. En tot de volgende.
Thank you.
Thank you.